IJsbrand van Velen zit hier aan tafel. En dat prachtige verhaal waarom we Pink Floyd hebben uitgezocht, of jij hebt uitgezocht. Gaan we het nu vooral ook hebben over het werk wat je hebt gedaan. Want 23 jaar dus bij documentaires, reportages, verhalen gemaakt, beeldverhalen. Ja. Wat heeft een goede documentaire, na al die ervaring volgens jou, wat moet een goede documentaire hebben?
Has to grab you by the balls. Het is, maar dat geldt voor elk verhaal. Ik vind eigenlijk een van de allerbeste documentaires die ooit gemaakt is, dat een heel goed verhaal en het is gemanipuleerd met Searching for Sugar Man. Dat is zo'n fantastisch verteld verhaal. En ik weet ook wel dat ze een beetje met de chronologie en de geschiedenis hebben. Maar, sorry. Ik geef wel eens les of coach wel eens mensen bij het maken van documentaires en dan het moeilijke is als je in je verhaal zit om met een soort helikopterblik naar je eigen verhaal te kijken. En hoe begin je dan een verhaal? En dat is eigenlijk het essentiële van het begin moet staan als een huis, net als bij een speelfilm. En dan heb je, afhankelijk van de lengte van een documentaire, of drie stappen, begin, midden, eind, of je hebt er vijf. En ook een documentaire heeft een held. Een goede documentaire heeft een held. Een goede documentaire heeft een conflict of een vraag. Net als in speelfilm. Een goede documentaire kan je ook scripten. Dat heeft bij mij best wel lang geduurd voordat ik erachter kwam dat het kon. Omdat ik dacht, je filmt de werkelijkheid. En die schroef je later in elkaar tot het verhaal wat je wilt vertellen. Maar dat kan je van tevoren ook bedenken. Maar het is, voor een documentaire geldt hetzelfde als voor fictiefilm. Het moet je in één keer grijpen. Want je tijd is maar beperkt. Jouw tijd is beperkt. Tijd van iedereen is beperkt. Dus het moet in die eerste minuut, in die eerste twee minuten, moet zo'n ding grijpen. En dan moet je denken van, ja, dit wil ik zien. Hier blijf ik naar kijken. Dit
en
wil ik.
Welk van jouw documentaires ben jij dan het meest trots op en heeft dit te pakken?
Kijk, documentaire maken. Ik was programmamaker. Hè. Ik wil dat ook wel een beetje. Ik heb wel wat losse documentaires gemaakt. Ik heb met Martijn Kieft samen De Verleiders gemaakt. En dat De Verleiders gaat over een jongen in Londen die mannen leert hoe ze vrouwen moeten versieren. En dat is niet die gorigheid die wij laatst hier in Amsterdam hebben gehad. In verband. Het is veel milder, het is veel zachter. Daarom hadden we dat bureau ook gezocht. Het is eigenlijk een cursus van een weekend om mannen zelfverzekerder te maken of zo. En die film die heeft een heel funky begin. Heel goed. Er zit ook heel veel muziek in die film. En die muziek die drijft ook sommige van die scènes in de film. En dat is heel fijn om te maken. Bij tv-films zit je altijd, nou, toen ik bij Tegenlicht werkte, de maximum lengte is 49 minuten. En een bioscoop documentaire film is 70 of 90. Dus je bent al wat beperkter in je tijd. En ja, dat zijn eerder toch programma's dan documentaires. Er zijn er wel een paar geweest. Ik heb in 2005... de eerste documentaire over Google gemaakt bijvoorbeeld. En dat was een hele succesvolle tegenlicht. Die is geloof ik aan 28 landen verkocht.
Wat heb je daarin? Welk verhaal vertel je erin van Google?
Nou, eigenlijk het verhaal van Google. Maar vooral ook het verhaal van ja, hoe waardevol is Google? Wat ons opviel in de redactie was, als je Holocaust intikt, dan is de eerste hit die je niet krijgt een uitleg van de Holocaust, maar is van het SS Stormfront of zoiets. Van een stel neonazies. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat? En hoe betrouwbaar is dat? En dat was een vraag die toen, het is inmiddels ook alweer bijna 10 jaar geleden. Of nou, het is 10 jaar geleden dat ik die film heb gemaakt. Maar dat was wel de vraag van hoe functioneert Google? En in de slipstream daarvan heb ik een tegenlicht gemaakt over Wikipedia met een aantal collega's. Van, hoe functioneert dat nou? En dat hebben we het verhaal van Wikipedia als encyclopedie gelegd naast het verhaal van een oude hoofdredacteur van de Encyclopedia Britannica, die algemeen wordt beschouwd als de beste encyclopedie ter wereld. Van hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? En dat was meer, ja, was dat nou filmisch? Dat waren meer, denk ik, belangrijke vragen of zo om te beantwoorden. En een van een documentaire vind ik wel de film. Ik heb een film gemaakt over Chuck Palahniuk. En Chuck Palahniuk is de schrijver van Fight Club. Oh. Van het boek Fight Club.
Ja.
En die woont in een van de weirdste steden van Amerika, in Portland, Oregon. En dat is, ze noemen het zelf daar het afvalputje van Amerika. En dat heeft dus als effect dat daar ongelooflijk veel kunstenaars en mensen met hun haar in de war en noem maar oplopen. En al die characters die daar rondlopen, die gebruikt hij voor zijn boeken. Die man die schrijft fantastische boeken. En die zijn weird, die zijn echt raar. En die film die hebben we gemaakt en ik had allemaal mensen die ook in Fight Club voorkomen, characters. Ik had in de stad ook de portier van ons hotel gevraagd om een stukje uit Fight Club voor te lezen. Hij kwam er niet op, hij gaf geen sjoegen. We hadden al 10 dagen gedraaid en ik had nog geen interview met hem. En ik dacht op een gegeven moment, ik heb fantastische spullen, maar ik heb het interview met de schrijver nog niet. Waar is die gast? En toen op een gegeven moment belde hij en zei van, ja, I'm really sorry, I was in Canada promoting my book. De laatste twee dagen van die draaiperiode konden we toen met hem allerlei dingen gaan doen. En toen hebben we echt, we zijn in een bejaardentehuis geweest waar Choke speelt en een boek van hem. In een ander boek komt een begraafplaats voor. Dat is een van de vreemdste plekken waar ik ooit ben geweest. Dat is een indoor begraafplaats. Dat is een flatgebouw. En dat is een flatgebouw van, ik geloof, 15 verdiepingen. Waar allemaal mensen in de muur liggen. En dan kan je met een lift omhoog. En er ligt ook vaste vloerbedekking. Het is echt zo'n bizarre plek. En hij is zelf ook een beetje raar. Nou, daar liepen we dan rond. En dan, daar was je aan het vertellen. En zo. Dat is een hele leuke film geworden. Is alleen moeilijk te vinden. Want er zit een fragment uit Fight Club zit erin.
Oh, dat mag natuurlijk.
En dat mag niet vanwege rechten enzovoort.
Maar die is moeilijk te vinden. Is die nog wel te vinden? Welke film is het?
Hij heet Polonic en Portland. Maar ik denk dat die wel eens een keer illegaal ergens gaat verschijnen. Want ik vind het heel jammer dat mensen die film niet kunnen zien.
Ja.
En Chuck Palahniuk is echt een cultschrijver. Die heeft in Amerika al echt gewoon een hardcore following van iets van 25.000 mensen. En die vreten dit soort stuff. Dus ik vind dat die film eigenlijk weer een keer naar buiten moet komen. Dus
ja, en toch, het interessante is wel inderdaad dat je iemand pakt die dus ook dit soort, die ook bizar, en die ook een bizar leven en dingen. Maar heb je ook wel eens een verhaal gemaakt, zeg maar, waarvan je dacht, ja, weet je, want iedereen heeft denk ik een verhaal. Het hoeft niet altijd extreme te zijn, wat de essentie raakt, denk ik. Maar heb je wel eens een verhaal gemaakt waarvan je dacht, ja, had ik hier wel aan moeten beginnen, want diegene was toch niet zo interessant als ik had gehoopt.
Dat is een hele leuke vraag en ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord nee is. Er zijn wel mensen die tegenvallen of waarvan je... Kijk, wij gingen natuurlijk vaak weg en wij hadden niet de budgetten om eerst eens een keer bij iemand langs te gaan als die in het buitenland woont, om eens met hem te gaan praten. Dus vaak was het echt wel een soort risico. Je gaat ergens naartoe en daar zit die meneer of die mevrouw dan. En die blijkt heel slecht te spreken. Dat is jammer.
Ja,
en dan moet je dat gaan oplossen. Maar een van de mooie dingen van documentaire is dat je allerlei trucs hebt om het op te lossen. Want dan moet je het met beeld op gaan lossen. Of met beeldfragmenten. Of je moet het gaan oplossen met voice-over. Of weet ik veel wat. En dan schuif je die persoon maar een beetje naar de achtergrond. Dat kan je redelijk... Dat kan je doen.
Alles is te scripten. Ja. Uiteindelijk. Ja. Ja. We gaan toch heel even naar een heel klein stukje Talking Heads met Slippery People. Waarom die?
Papa, zei mijn dochter Max laatst, toen jij zo oud was als ik, toen was alle muziek nog cool en toen was alles leuk en toen was alles dit en dat. Toen zei ik, nou, ik geloof het niet, maar ken je dit bijvoorbeeld? En toen liet ik haar een fragment zien uit de film van Jonathan Demme, die later Silence of the Lambs heeft gemaakt, die regisseur. En die heeft in 1984, dat vind ik een van de allerbeste concertregistraties ever gemaakt, Stop Making Sense heet die. En dat is een concertregistratie van songs van de Talking Heads. En het begint met David Byrne, die met alleen maar de gitaartje Psycho Killer zingt. Nou, Maxi zat kijken naast mij op de bank, die werd volgens mij op slag verliefd op David Byrne. En die zei van, jezus, wat cool. Dan komt er later een bassist erbij, waar ik vroeger verliefd op was. En dan spelen ze Heaven. En dan komt er Slippery People, als ik me goed niet vergis. Want dan komen de conga's bij. Dan komt er slagwerk bij. Het wordt er helemaal opgebouwd. En het is allemaal live. En ik vertelde haar van, bij dit derde nummer stond iedereen, in de bioscoop te dansen. Op de stoelen en in de gangpaden. En ze kijkt maar. En ze zei, wat cool. Dus hij weet wat ik ga doen. Ik ga een Stop Making Sense avond voor jou organiseren. Dus ik ben nu bezig om een Stop Making Sense avond. Ik wil gewoon met een beamer projecteren. Dus jij nodigt al je vrienden uit en vriendinnen van jullie leeftijd. Van mijn leeftijd zijn allemaal mensen voor wie dat jeugdsentiment is. We gaan met z'n allen in die film kijken en we zien wel of er wordt gedanst, ja of nee. Dus dat ben ik nu aan het organiseren. Oh. Stop Making Sense, Slippery People.
Prachtig, Talking Heads.